in mei getroffen door een hersenbloeding. Dan staat je leven ineens van de een op de andere minuut helemaal stil. Ja, toen ben ik eerst in Dordt geweest in het ziekenhuis. En toen moest ik naar Rotterdam, want ik zou geopereerd moeten worden. Als ik het zou halen. En we hadden in onze gemeente, ging iedereen gelijk bidden. Mm. En hebben we ook echt heel mooi ervaren. Van ja, aan het einde van je leven heb je alleen je relatie met God. Ja, welke weg er ook komt, ik ga hier gewoon doorheen komen. En er kwam een hand die wilde die naam uitvegen. En toen heb ik echt hardop gezegd, je bent nog niet klaar met me. Het kan niet zo zijn dat ik deze dingen overleef. Ja. En een leven leidt van dat ik niets meer kan.
Nou, welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van Levend Geloven. De podcast Levend Geloven. Superleuk dat je kijkt. Mijn naam is Anne. Ik ben vandaag de host in plaats van Danny en ik zit hier met Margot Dane. Welkom, superleuk dat je er bent. En Margot gaat met ons delen over een periode in haar leven die ingrijpend was, maar waarin God ook echt zichtbaar is geweest in haar leven. Ja. Voordat we daar mee verder gaan, wil ik je echt vragen als je ons wil helpen om meer mensen te bemoedigen ook en met haar verhaal. Like deze video, abonneer en deel het met je vrienden. Dan bereiken we meer mensen. Margot, echt super dat je hier bent. En niet alle kijkers die kennen jou natuurlijk nog. Nou, ik ken Margot als gewoon een vrouw vol van leven. En dat straal je uit. Dat deel je ook uit. Wil je misschien kort wat vertellen over hoe je dagelijks leven er nu een beetje uitziet? En,
zeker. 55 jaar inmiddels. En ik ben getrouwd met Danny. We hebben 3 kinderen, 1 getrouwde dochter, een kleinzoon, Juda. En we hebben 2 kinderen wonen nog thuis. Mm-hmm. Ik werk nog als verpleegkundige bij De Hoop.
Ja, mooi. Ja. Een actief, dynamisch leven.
Ja, zeker.
Ja, en je wilde ook wat delen, hè, over de tijd in je leven. Dat dit leven eigenlijk ineens helemaal niet meer vanzelfsprekend was. Ja. En kan je eens wat vertellen over welke periode dat gaat in je leven? Hoe je leven er toen een beetje uitzag?
Ja, ik was verpleegkundige op een neurologieafdeling. En we waren heel actief binnen de kerk. En eigenlijk waren we vol in beweging. Onze jongste dochter was 1,5. En we hadden, gewoon midden in het leven stonden we. Mm. En in 2008 werd ik in mei getroffen door een hersenbloeding. Mm. En dan staat je leven ineens van de een op de andere minuut helemaal stil. Op zijn kop. En dat was een hele heftige periode voor mijzelf. Maar ook zeker voor mijn gezin, voor je omgeving, je familie.
Ja.
Heel,
Ja, jullie hadden eigenlijk dan, je kan zeggen het normale leven. Gewoon een mooi gezin, jonge kinderen.
Ja.
Want hoe oud waren jullie kinderen toen de tijd?
Ja, Veerle was 9. En Maarten was 1 jaar of 5. En Lieke dan 1,5. Ja.
En toen ineens, uit het niets eigenlijk,
kreeg uit je het niets. Ik was gewoon, we hadden s'avonds nog een meeting gehad. We zouden die zomer naar Roemenië gaan met een hele groep. Mm. En we hadden met elkaar gegeten. Het was een mooie avond. En ik was alvast naar huis en Danny ging nog naar een verjaardag. En ik sta gewoon, Danny zou de andere dag jarig zijn. Ja, was die ook natuurlijk. Maar dus ik was wat dingen aan het doen. Ik was nog een plantje in een potje aan het zetten. En ik voel iets in mijn hoofd gebeuren. En een vreselijke hoofdpijn van achteruit. Straalt uit, zeg maar, naar mijn hele hoofd. En toen begon de ellende, zeg maar.
Wat dacht je toen je dat voelde ineens?
Ja, ik dacht wel van, dit is niet oké, maar Ja, ik ben zelf verpleegkundige en ik was heel erg... Ja, ik had niks, weet je wel. Ik liet het nog wel even op zijn beloop. Dus toen Danny thuis kwam, zei ik van... Joh, ik heb denk migraine. En hij was wel gealarmeerd natuurlijk door... Ja, ik was ook heel ziek aan het worden, aan het braken. Ja, je krijgt natuurlijk... Doordat je gaat... Ik had een bloeding, zeg maar... Onder mijn schedel, tussen mijn vliezen. Mm. En daardoor ga je een soort inklemmen. Dus je brein wordt... Ja, het bloed kan natuurlijk niet weg. Dus je krijgt een soort rare snelkookpan wordt het in je hoofd. Mm. En Danny die zei wel van... Ja, zal ik een dokter bellen? Ik denk dat we de dokter moeten bellen. En ik zei nee, dat is niet nodig.
Je was wel echt de sterke die niet zo snel aan de bel trok.
Het zal wel meevallen. En ik riep nog heel hard, het zal wel migraine zijn. En toen zei hij van ja, als je... Ik lag beneden op de bank. En hij zegt als je niet naar boven kan, dan ga ik de dokter bellen. Nou, toen ben ik dus met mijn hersenbloeding en al naar boven gegaan. Op bed gaan liggen. En gewoon de hele nacht nog thuis geweest.
Jongen.
Dus ja, dat alleen is al een wonder dat ik er nog ben. Ja. Dat ik die nacht niet gestorven ben.
Ja, want achteraf gezien heb je bijvoorbeeld dit met de arts ook besproken dat zo is gegaan. Wat werd daarover gezegd?
Ja, de andere dag was Danny jarig en dat wist ik niet meer.
Nee, oké.
Okay. Hij dacht van, nou, ze heeft heftige migraine of iets. Ik nam pijnstilling en ik praatte nog wel. Maar toen in de middag hing mijn oog dicht, één oog.
Mm.
Dus toen gingen natuurlijk alle alarmbellen af. En toen is de arts gebeld. Nou, toen was ik binnen no time in het ziekenhuis. En daar ging ik door de scan. Ja, toen was het, toen zagen ze die bloeding.
Tjonge ja. zeg, tjonge. Ja. Wat enorm heftig.
Ja. Ja.
Ja, en toen ben je in het ziekenhuis opgenomen natuurlijk.
Ja, toen ben ik eerst in Dordt geweest in het ziekenhuis. En toen moest ik naar Rotterdam, want ik zou geopereerd moeten worden. Mm-hmm. Als ik het zou halen. En we gingen met de ambulance. Ik weet daar niks meer van. Ik weet eigenlijk alleen nog maar dat ik die ochtend wakker geworden ben. En nog met Danny gesproken heb, maar van die dag weet ik verder niets meer. Ik weet niet dat ik naar het ziekenhuis ben gegaan.
Nee.
Dat ik naar Rotterdam ben gegaan. Dat weet ik alleen maar van het vertellen, zeg maar, van anderen.
Ja, van wat anderen jou verteld hebben.
Ja.
Ja, ja. En je zei net ook van, hè, het is eigenlijk een wonder dat ik er überhaupt, dat ik dat al overleefd heb.
Ja,
hè?
Ja.
In hoeverre speelde dat ook door je hoofd heen in die tijd? Dat je ermee bezig was?
Nee, ik sprak er wel over met Danny, maar ik weet dat zelf niet meer.
Nee.
Dus want wij moesten afscheid van elkaar nemen. Ik moest daar door de MRI. En ik moest daar een nacht wachten totdat ik geopereerd kon worden. Ze gaan dan met infusie dat je heel goed... je bloeddruk goed is en dan willen ze de andere dag, als die bloeding dan moet dan even stoppen en dan kunnen ze gaan opereren. En dat was vooral voor Danny een hele bizarre belevenis, omdat voor hem, ze zeiden ook van ja, de kans dat ze alleen het ritje al van Dordt naar Rotterdam gaat halen is al klein.
Mm.
En ja, we gaan het proberen en we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja. Ja.
Dus voor je man was dat eigenlijk misschien op dat moment nog veel...
Ja.
Die heeft dat veel echter, bewuster natuurlijk meegemaakt.
Heeft veel meer impact gehad voor hem dan... Ja, ja. Ik heb het allemaal in een soort waars beleefd. En
dat je leven wel echt aan een zijde draadje hing op dat moment.
Ja,
ja, ja. 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 Hoe later, als jullie het daarover hebben gehad, hoe heeft ook hij daarin God ervaren? Op dat moment, toen het zo spannend was, gaat ze het wel halen of niet?
Hij vertelde van, ik heb daarin zo ook Gods vrede mogen ervaren. Hmm. Dat wat er ook kwam, dan zou het oké zijn.
Ja.
En daar spraken we ook wel over met elkaar. Dat weet ik zelf niet meer, maar ja, ik was zelf ook niet bang of niet. En Danny heeft het wel als heel heftig ervan, maar er voelde wel vrede. En we hadden in onze gemeente, ging iedereen gelijk bidden. Mm. En hebben we ook echt heel mooi ervaren. Ja. Dat je daarin ook gedragen wordt.
Ja, dus jullie hebben je wel echt gedragen gevoeld in die tijd.
Ja, ja. Zeker.
Ja. Ja. Wat maakte het dat je niet bang was op dat moment? Ook al kan je het niet meer herinneren, dat is al heel bijzonder. Dat je zo...
Ja, ik weet nog dat ik die vrijdagavond dat ik dat kreeg. Dat ik die zo enorme hoofdpijn kreeg. Dat ik dacht van, oh, misschien ga ik wel... misschien is dit wel het einde.
Mm.
En dan gaan de dingen even aan je voorbij. Je kinderen, je familie, je man. En ik dacht, ja, maar het is ook oké.
Mm.
Ik had er dan ook wel vrede mee.
Ja.
Omdat ik doordat je al een leven met God hebt, merk je van, dan zorg hij ook weer voor Danny en voor de kinderen.
Mm. Ja.
Ik kon daarin ook wel me overgeven. Mm. Ja.
Omdat je God al zo persoonlijk kende.
Ja.
En
ja.
Je wist wat er ook gebeurt. Ja. Hij is erbij.
En dat, ja. Dat is ook het bijzondere, dat je hebt een relatie met God en je doet heel veel dingen in de gemeente en je bent actief. En dan wordt dat een soort van je leven. En dan denk je, ja, wat is mijn geloof eigenlijk? Hè? Is mijn geloof alleen maar datgene wat ik doe? Of is het ook echt iets wat in je, in je hart leeft?
Mm.
En dat heb ik toen ook echt mogen ervaren. Maar ja, het is niet alleen maar datgene wat ik doe, maar ook datgene wie ik mag zijn in hem.
Ja.
Ja.
Dat zijn de momenten waarop het echt wordt.
Ja.
Hè? Waarop het echt wordt. Want op die momenten, als het leven zo kwetsbaar is, dan hebben we niks meer aan theorieën, aan mooie ideeën.
Nee.
Dan gaat het erom, wat is nu echt?
Ja.
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 En ook van, ja, waar draait het leven om? Hè? Waar ben je mee bezig? Dat heeft me wel heel stilgezet. Van ja, aan het einde van je leven heb je alleen je relatie met God. Je laat alles achter.
Mm.
Je gezin, je huis. Het is ook allemaal... Het lijkt wel of dat het niet belangrijk is. Dat het soort wegvaagt van je. En je gewoon in overgave mag... Ja, dit is waar het uiteindelijk om draait.
Ja, ja, ja. En daar ben jij... Echt noodgedwongen. Daar moest jij echt bij stilstaan op dat moment.
Ja.
Ja. En toen lag jij in het ziekenhuis natuurlijk.
Ja.
Hoe lang heb je uiteindelijk in het ziekenhuis gelegen?
Ik heb 1 week op de intensive care gelegen en 1 week op een gewone afdeling.
Hmm.
En in de loop van die periode op de intensive care kwam ik een beetje bij mijn positieve. Dat ik dacht van oké, ik ben ergens.
Mm.
En ik, omdat het ziekenhuiswereldje natuurlijk, daar werkte ik.
Mm-hmm.
Ik lag niet in mijn eigen ziekenhuis, maar ik werkte daar wel. Dus ik dacht de hele tijd dat ik aan het werk was.
Okay.
En ik dacht, er zijn allemaal nieuwe collega's, nieuwe... Dan kwamen ze iedere keer aan je vragen wat voor dag het was.
Ja.
En dan dacht ik, doe even normaal. Je weet toch nu wel wat voor dag het is. Dat zei ik dan ook tegen zo'n verpleegkundige. Van, je weet toch nu wel wat voor dag het is. Dat ik een beetje in een soort twilight was.
Ja.
Van, ben ik nou aan het werk? Of wat doe ik hier eigenlijk?
Er was nog totaal geen besef dus van je toestand eigenlijk. Ook.
Nee, ik had echt helemaal geen idee wat ik aan het doen was daar. En dat was ook heel bizar als je dan tot de ontdekking komt van oké, ik lig hier zelf. Ik heb ook wat. Ik heb ook niet zomaar wat. En ik, dat was voor mij echt het moment dat ik me realiseerde van... er gaat een hele bizarre periode aanbreken in mijn leven.
Ja.
En ik had ook, ik had motorisch geen uitval. Maar ik had wel bloeding in mijn glasvocht van mijn ogen gehad. Mm. Dus ik, ik kon bijna niks zien. Eén oog zat sowieso helemaal dicht. Dat ooglid was verlamd. En met mijn andere oog kon ik eigenlijk bijna niks zien. Dus die realisatie krijg je dan ook op een gegeven moment. Dat je denkt van oké, maar ik zie eigenlijk gewoon nauwelijks iets meer.
Nee. En dat besef kwam steeds meer, want ja, dit is echt serieus.
Dat kwam steeds meer. Ja. Toen ik op de gewone afdeling, op de neurologie afdeling lag. Ja, ga je echt een soort, komt het als een soort mantel op je van oké. Dit is niet zomaar even over.
Nee. En wat was op dat moment het toekomstperspectief wat je ook kreeg van bijvoorbeeld artsen?
Ja, ze konden over die ogen niks zeggen. Ze wisten niet of dat mijn netvlies ook beschadigd was door de bloedingen. Dus het was echt afwachten of dat ik ooit weer normaal zou kunnen zien. En dat ooglid, dat verwachten ze eigenlijk van dat het niet meer open zou gaan. Mm. En toen ik eenmaal uit het ziekenhuis was en voor de eerste keer op de poli kwam op neurologie, zei die arts van ja, dat ooglid, nee, daar heb ik geen hoop meer op dat het open gaat. Mm. En met mijn andere oog zag ik nauwelijks nog wat. Mm. Dus dan ga je rijden naar huis en dan denk je, ga ik ooit nog wat doen? Ja. Mijn kinderen zien? Ik zag bijvoorbeeld wel contouren, dat bloed zat zeg maar midden in je oogbol. Dus ik zag wel wat
vormen.
Ik zag wel mensen, maar ik zag geen gezichten. Ik kon niet meer in. Dus het was echt heel bizar.
Heel bizar. En iemands gezicht kunnen zien, dat is natuurlijk... Ja. Eigenlijk absoluut iets wat je niet kan missen.
Nee,
dat is
nee.
Ook in het contact met anderen wat je maakt, heeft dat heel veel invloed natuurlijk.
Dat was inderdaad heel naar en heel...
Wat een harde boodschap is dat geweest ook, zeg.
Die onzekerheid en vooral, ik was natuurlijk nog echt... Ik was 38 toen het gebeurde, dus je staat gewoon midden in het leven met je gezin, met je werk, met... Ja, alle dingen waar je mee bezig bent.
Ja, je leven werd echt letterlijk stilgezet.
Ja.
Echt stilgezet.
Ja.
En als je terugkijkt naar ook die periode in het ziekenhuis, dat je daar lag, dat je steeds meer, eerst helemaal niet, maar steeds meer besef kreeg van er is serieuze schade in mijn brein, dat heel veel gevoel geeft. Wat waren de momenten... In die weken ook dat je God ervoer?
Ja, ik heb... mijn geheugen was ook heel slecht. En de enige psalm die ik me nog kon herinneren... was psalm 23. Mm. En ik ervoer echt dat... als je die tekst zegt dan van... al ga je door een dal van diepe duisternis, ik zal daar zijn... En ik had altijd het idee van, vond ik altijd een beetje sneu op psalm. Dan dacht ik, dan loopt Jezus daar met een doos met zakdoekjes naast je, weet je wel, om je te, een beetje te bemoedigen. En toen ervoer ik eigenlijk zo in dat ziekenhuis dat Jezus niet naast je loopt met die zakdoekjes, maar dat hij als leeuw van Juda daar voor je strijdt en voor je staat. En dat gaf me zoveel kracht. En dat ik dacht, ik ga gewoon door dit dal lopen. Letterlijk donker en met mijn ogen.
Ja.
Maar ik dacht, ik ga hier gewoon uitkomen. Ik ga hier uitkomen. En ik kreeg toen ook echt geloof van... Ja, welke weg er ook komt, ik ga hier gewoon doorheen komen.
Ja.
En ik ga mijn leven weer oppakken. Ik zie het waar het eindigt. En want je hebt geen garantie dat je geneest, dat je aangeraakt wordt.
Nee.
Maar ik kreeg wel moed om gewoon te gaan.
Dus het woord van God werd ook levend op dat moment voor je.
Ja.
Ja, waar het voor helemaal veel mensen misschien een soort cryptisch vers kan zijn.
Ja.
Je leefde letterlijk in het dal van duisternis.
Ja.
En daar was Jezus ook bij jou.
Ja.
Ja.
En in een hele andere hoedanigheid dan ik altijd dat gedeelte gelezen had in de Bijbel.
als een hele krachtige God in plaats van...
In plaats van een soort pastorale herder, weet je wel. Maar echt iemand die krachtig voor je, weet je. Mm. En je merkt ook doordat je... Je bent heel kwetsbaar en het kwaad is ook om je heen. Mm. Dat ervaar je ook. Hoe je het ook wil noemen, hè, de duivel, het kwade, wil je wegvagen. Mm. Zo ervoer ik dat ook. Die wil mijn leven wegvagen. En God wil nog iets doen door mijn leven heen. En ik ben hier. En ik ben hier niet voor niks. Ik ben hier niet om een bed te bezetten. Ik ben hier om een krachtig getuigenis van hem te zijn.
Ja.
En ik weet nog dat ik was in de badkamer in het ziekenhuis.
Mm-hmm.
En ik zag met mijn geestesogen, want ik kon natuurlijk niet goed zien. Dus ik zag dat er met schrijfletters mijn naam op de muur werd geschreven.
Okay.
En er kwam een hand die wilde die naam uitvegen. En toen heb ik echt hardop gezegd... Je bent nog niet klaar met me. Mm. Ik blijf leven. Ik ga door. En dat ik echt ervoor van... Ja, het kwaad wil je uitvegen. Mm. Wil je naam wegvagen. Maar God die zei... Nee, ik laat je naam staan als een getuigenis van mij.
Ja.
En ja, weet je, dat zegt het woord ook, hè, in Romeinen. Van dat dingen ten goede gekeerd worden. Alle dingen, ook deze dingen. Mm. Ook deze moeilijke periode. Die wordt ten goede gekeerd voor degene die God lief hebben. En dat heb ik echt mogen ervaren.
Mm.
Ja.
Wauw. Dus waar eigenlijk jouw leven werd geprobeerd uitgewist.
Ja, ja.
De woorden wilde Jezus doorschrijven met jou.
Ja.
Ja, ja. Ja. Maar ik hoor ook dat er echt een soort vastberadenheid en een soort...
Ja.
Misschien kunnen we wel vechter zeggen, in jou omhoog kwam ook op dat moment. Waardoor je zei, ik wil ook voor dit leven gaan.
Ja,
ja.
Ja, ja, daar komt zo'n levenskracht vrij. Ik ben van mezelf ook... Wel gewoon qua karakter, weet je wel. Dat ik altijd wel kijk naar de mogelijkheid. En denk, nou, laat me niet op mijn kop zitten, weet je wel. Ja. Ik ga er gewoon voor. En dat dat was mijn voordeel, hè. Op dat moment. Want je kan ook denken, nou, dit is het wel een beetje. Ja. Maar ik dacht, nee, ik wil echt weer opkrabbelen. Mm. En dan gaat God je partner. Die is gewoon je partner.
Ja. En uiteindelijk ben je ook met God dat herstel verder ingegaan.
Ja,
hè?
Ja.
En wil je eens wat vertellen over dat herstel? Want je zei net, de arts zei bijvoorbeeld dat oog, dat gaat nooit meer goed komen eigenlijk.
Ja,
hoe is dat verder gegaan daarna?
Ja, ik ben nog een keer geopereerd in september aan één oog. Hebben ze zeg maar dat glasvocht gefilterd. En dus dat oog werd weer wat helderder. En langzaamaan ging mijn ooglid weer bewoog weer.
Tegen alle verwachtingen
Tegen alle verwachtingen in. Dus iedere keer kwam ik bij die dame van de oogpolie, zo'n orthoptist. En die zei, nee, dit is wel wat je nu... dit is het wel.
Dit is de max.
En iedere keer was er toch weer verbetering. Ook in de oogbeweging. Want mijn derde hersenzenuw was geraakt. Mm. En daardoor beweegt je oog ook niet goed mee.
Mm.
En iedere keer was er toch weer meer beweging. Alleen, toen ging dat ooglid open en toen zag ik dubbel. Ja, dat is echt heel naar.
Okay.
Dubbel zien. Je zou zeggen een dubbel deel. Fijn, maar dat is niet heel fijn.
Nee, dat was niet heel fijn.
Dus ik plakte dan mijn oog dicht. Want ja, anders werd ik echt helemaal stapelgek van...
Ja,
daar
word je
van,
natuurlijk behoord van.
Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk kwam er... wij zaten in een gemeente waar een gastspreker kwam uit Amerika. Een echtpaar met een profetische bediening. En zij bad voor mij en ze bad dat er versnelling zou komen in de genezing van mijn ogen.
Mm.
En ik greep dat natuurlijk met twee handen aan. Ik denk, nou, daar gaan we voor.
Ja.
En dat gebeurde dus ook. Mm. Mijn oog werd rechtgezet, mijn rechteroog. Wow. Waardoor ik een enkel beeld kreeg.
Wow.
En dat was echt zo, het was zo snel gegaan dat ik daarna dus het idee had dat ik heel de dag aan het varen was. Het was echt heel, heel bizar dat ik dacht, oh, ik was echt beroerd ervan. Dat, omdat dat oog zo snel recht gekomen was. En dus ik plakte het dan ook nog wel eens af. Zo van, nou even.
Even rust.
Maar uiteindelijk wende ik daar weer aan. En had ik gewoon een enkel beeld weer.
Wat
mooi. Dat was echt een mega wonder.
Wauw.
Want dat had niemand meer verwacht. Want ik stond ook al op de nominatie om geopereerd te worden. Dat ze die spiertjes wilden aanpassen. Maar dat hoeft dus allemaal niet meer.
Nee, het was zo'n plotse aanraking dat je zelf even aan moest wennen.
Ja, ik moest gewoon even in het natuurlijke eraan wennen, zeg maar. Ja.
Maar wat bijzonder ook. Eigenlijk tegen de boodschap in van de artsen. En, super mooi wat ook de artsen natuurlijk hebben gedaan voor je. Maar dat laat wel zien dat Gods woord uiteindelijk groter is dan dat.
Ja.
Ja, wat mooi. Ja.
Dus dat is echt, ja.
Ja. En en verder in je dagelijks leven in die tijd naast je oog was er vast ook nog heel veel ander herstel waar je ook mee bezig was. Hoe ben je daar met God zeg maar doorheen gegaan?
Ja, je merkt dat je mentaal ook echt een knauw krijgt. Mm. En je moet jezelf als het ware weer vinden. Maar ook alle prikkels waren heel snel te veel. In het begin ging ik... Ik wilde heel graag mee naar de kerk op zondag. Maar de muziek en het klappen. Ja, dat was echt een soort... alsof het 10 keer versterkt was.
Ja.
Dus dan ging ik een kwartiertje mee en dan bracht Danny me weer thuis. Mm. Dan was hij toch even... Onder de mensen. En zo ben ik langzaamaan is dat weer uitgebreid. En langzaamaan weer dingen kunnen doen. Ook heel vaak ziek op bed gelegen. Mm. Dat ik dan wat gedaan had. En dan dacht ik, ik
heb net
te veel, te lang. En dan... wel altijd de drive gehad van... ik wil hier doorheen. Ik wil geen genoegen nemen met waar ik nu ben. Ik geloof dat er meer is. En ik geloof dat ik weer meer energie krijg. Meer dingen kan.
Ja.
En eigenlijk een heel proces aangegaan. En ook echt... soms... door de moeite heen.
Mm.
Echt geen knip met de vingers van... ik bad en toen was het er allemaal.
Nee.
Echt lang. Ik heb 3 jaar niet kunnen werken.
Mm.
En toen uiteindelijk ben ik als vrijwilliger begonnen... voor 4 uurtjes in de week. En dan was ik daarna echt beroerd. Dan ging ik daarna naar bed. Dan moest ik echt bijkomen een paar dagen. En dan de week erop ging ik weer 4 uurtjes.
Dat was echt de max.
Ja, was echt de max. Maar zo kostbaar om dat ook met God te mogen doorwerken op de een of andere manier. En iedere keer weer opnieuw die kracht ontvangen van... dit is nu de grens, maar ik ga hem weer oprekken. Ik ga weer verder. Ik ga weer nog meer proberen. En daar heb ik echt God ook in ervaren. En ook de mensen om je heen, hè.
Mm.
Een krachtige gemeente die echt in gebed ook mee... met je mee leefde, met je meedeed. Dat vind ik ook echt een krachtig iets. Dat je met elkaar voor die dingen gaat staan. En met elkaar uit gaat zien naar wat God gaat doen.
Ja.
Ja.
Ze zegt, ik heb het ook niet alleen gedaan. Maar ik had ook een leger achter ons staan. Ja. Die meebaden.
En dat geeft echt een enorme kracht.
Want ik denk ook... als het bijvoorbeeld zo zwaar is om naar de kerk te gaan ook. En als je zoveel tegen je grenzen aanloopt, is het gemakkelijk om er ook echt wel doorheen te zitten. Of enorm teleurgesteld te zijn. Of te denken, dit is het. Dit is nu mijn leven.
Ja.
En wat maakte dat je dat je toch keer op keer eigenlijk bleef uitstrekken naar meer herstel, naar meer van het leven dat God voor je had.
Ja, ik merkte dat ik eigenlijk zo gedreven was, omdat ik die bloeding overleefd had. Ik denk, het kan niet zo zijn dat ik deze dingen overleef en een leven leid van dat ik niets meer kan. Dat ik alleen maar thuis ben, dat ik alleen maar mezelf kan verzorgen en verder niets meer kan. Ja. Ik geloofde het gewoon niet.
Ja, ja. God had je al door zoveel heen gebracht.
Ja.
Je dacht, er moet meer zijn.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. En nou ja, dat is uiteindelijk ook zichtbaar geworden.
Ja.
Hè? Want als we kijken naar je leven nu. Had je ooit gedacht dat je leven er weer zo uit zou zien? Zoals het nu is?
Nee. Nee, ik had nooit gedacht. Ik weet wel dat ik ik ging bij de Hoop vrijwilligerswerk doen. En dat ik daarheen reed. En dan dacht ik, ja. Zou ik ooit nog een gewone baan hebben? Ooit nog weer als verpleegkundige? En dat er echt wel momenten waren. Ik dacht, ja, ik weet het. Ik geloof dat het kan. En ik wil blijven gaan. Maar ja, er waren ook echt wel momenten dat ik dacht van... Bah,
ja.
Dit gaat me gewoon. En ook, dat vind ik ook lastig. De hele medische wereld. Ik kom er zelf natuurlijk uit.
Ja.
Maar op neurologie is een soort van, als je iets in je brein hebt gehad, nou dan heb je een jaar herstel. En wat je daarna dan niet, wat je op dat moment niet hebt, ja, komt nooit meer terug.
Krijg je ook niet meer.
En het is zo niet waar.
Nee.
Het is zo niet waar. Ik heb zoveel nog ontwikkeling gemerkt in mijn lichaam, in mijn mentale gesteldheid. Dat ik dacht, oh, ik bemoedig daar mensen ook echt mee die een beroerte hebben gehad. Of die dat ik. Er is een wereld te winnen, echt.
Ja.
Er is nog zoveel meer. En daarin moet je je ook niet laten vangen in die woorden.
Hmm.
En wat je, dat gebeurt heel gauw, hè? Dat een arts iets uitspreekt. En dat nemen we dan helemaal voor dat is de waarheid.
Mm-hmm.
En natuurlijk heb je het daarmee te doen, hè? Moet je, ga je daarmee naar huis?
Je moet er wel mee dealen.
Ja, je moet ermee dealen. Maar je mag altijd een beroep doen op God. Van ja, maar bij u is het onmogelijke mogelijk.
Ja.
En ja,
daar ben je het levend
bewijs
van.
Echt mogen ervaren.
Ja,
ja,
ja. Ja. Ja, want nu werk je bijvoorbeeld ook weer veel meer. Hè? Ik hoor regelmatig dat je ook nachtdiensten hebt en dergelijke dingen.
Ja, ik ben op een gegeven moment door het UWV na 3 jaar gekeurd. En toen zei ze, die dame die zei, ja, ik kan je helaas niet helemaal afkeuren. En ik keek er echt aan. Ik zeg, ja, maar dat is ook niet mijn bedoeling dat je me af gaat keuren.
Het is goed nieuws.
Maar zij was er echt van uitgegaan. Ja, jij wil afgekeurd worden. Ik dacht, ik wil helemaal niet afgekeurd worden. Ik ben 38, doe normaal.
Ja.
En toen was ik inmiddels al 41 natuurlijk.
Ja.
Dat was al 3 jaar verder. Maar toen zei ze van ja, nou ja, je kan wel weer aan het werk. Misschien. Maar ja, nooit meer onregelmatig. Nooit meer een stressbaan. Nou, ik werk nu in de verslavingszorg onregelmatig. En ja.
Het is niet de makkelijkste doelgroep.
Nee. Er gebeuren allerlei bijzondere dingen op mijn werk. Het is een supermooie baan.
Hartstikke leuke werkplek.
Ja.
Maar wel gewoon ook, er wordt veel van je gevraagd.
Ja.
Gewoon, je moet het wel aankunnen.
Ja.
Ja. Ja.
Dus ja, ook dat, weet je, die woorden ook. Ik heb dat toen ook geparkeerd. Ik dacht, oh, ik wil dit gewoon helemaal niet horen.
Nee.
En
nu doe je het gewoon allemaal weer.
Nu doe ik het gewoon weer.
Doe je het gewoon allemaal weer.
Ja.
Ja. En je hebt hartstikke vol leven.
Ja.
Vaak ook nog 's avonds dat jullie cursussen geven volgens mij samen en onderwijs geven.
Ja, we zijn ook gewoon actief in de gemeente met dingen. En weet je, ik ben elke dag dankbaar als ik wakker word. Dan denk ik, wauw, ik ben er. En ik kan ook weer gewoon de dingen doen.
We gaan
en,
weer
mooi. Ja.
Hey, wat zou je nog aan de kijkers mee willen geven? Die je verhaal hebben gehoord.
Ja, geef nooit op. En weet je, ga in de, in je investeren in je relatie met God. Want dat is hetgene wat blijvend is.
Mm-hmm.
Dat is hetgene wat altijd blijft staan.
Ja.
In elke, op die berg, maar ook in dat dal. Daar, als je van daaruit gaat leven, ja, dan gaan dingen echt, kom je echt tot leven.
Mm.
En misschien blijven er soms beperkingen in je leven, maar dan leef je wel met een hoofdletter. En dan haal je wel uit je leven wat erin zit. En dat zou ik mensen mee willen geven.
Heel ja. mooi. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Zou je nog willen bidden voor wie er luistert, wie er kijkt thuis?
Zeker.
Wie misschien de mensen die ook met beperkingen zitten of dingen hebben meegemaakt. Hè, waarin ze nog meer herstel nodig hebben.
Ja.
Dus,
ja, ga ik doen. Ja. Ja, Heer, wil u danken. Ik wil u danken, Heer, voor... dit moment ook, dat ik hier gewoon mag getuigen van wie u bent, van uw kracht, van uw grootheid. Heer, en ik bid voor al diegenen die misschien zomaar per ongeluk luisteren, Heer. Die misschien zelf wel in een situatie zitten waar ze in een diep dal zijn, lichamelijk of mentaal. Heer, en eigenlijk geen uitweg zien, met hun rug tegen de muur staan. En dan wil ik bidden, Heer. Dan wil ik bidden, Heer, dat ze hun ogen op mogen slaan naar u. Heer, en mogen zien dat er kracht is in uw naam. Dat er genezing is in uw naam, maar dat u ook gewoon in die gebrokenheid bent. Dat u nabij wil zijn, kracht wil geven. Heer, om al die, dat dal, daar moeten we soms doorheen. En u gaat met ons mee daarin. En ik bid dat aan ieder toe, Heer, dat u als leeuw van Juda daar krachtig zal zijn en zal bemoedigen en aanmoedigen. En ik wil je daarin echt zegenen, in Jezus' naam. Amen.
Amen, amen. Hartstikke bedankt voor het delen.
Graag gedaan.
En je bent een levend getuigenis, dat is prachtig om te zien. En nou, ik geloof echt dat het jullie ook heeft bemoedigd, kijkers... thuis. En nogmaals, deel deze video, like het en abonneer. En dan kunnen we meer mensen bemoedigen met elkaar. Dus tot de volgende aflevering.